Hallo, dit is de podcast van Wereldpaden en mijn naam is Jolanda Schepers. In deze podcast neem ik je mee op reis naar jezelf. Hoe kun je positief in het leven staan? Hoe maak je jouw dromen waar en leef je vanuit je passie? Mijn passie is reizen en mijn missie is de wijsheid van deze wereld met jou delen, om jou te inspireren en bewust te maken van jezelf, de wereld en al haar bewoners. Kortom, van het leven zelf, zodat jij de beste versie van jezelf wordt en je gelukkigste leven leidt. Zo wordt de wereld beetje bij beetje voor iedereen een stukje mooier. Hallo en super fijn dat je wel luistert naar de podcast van Wereldpaden. Ik wil het vandaag met jou gaan hebben. Dit weekend is er echt wel zoiets bijzonders gebeurd. Ik ben er nog altijd van onder de indruk. En ik ben altijd, ben nog altijd een beetje veel aan het nastuiteren. Afgelopen zondag kreeg ik een berichtje van Paul Kusters, journalist. Met hem werk ik samen. We hebben samen artikelen geschreven over de situatie in de GGZ. En we zetten ons nu in om uit te zoeken en artikelen te gaan delen over hoe de GGZ beter zou kunnen. En eind vorig jaar zijn er een aantal artikelen uitgegaan over de situatie in de GGZ. De veranderingen in de GGZ die nu zijn gekomen. En de zorgen die we hebben over de GGZ. En we hebben die brief destijds en die artikelen ook verstuurd naar Tweede Kamerleden. En ook naar onze koningin, koningin Maxima. Omdat zij zich ook inzet voor de GGZ en een aantal keren op werkbezoek is geweest. Bij verschillende GGZ-instellingen. En die brief is al eind november, begin december verstuurd. En daar niks meer van gehoord. Wel nog een brief van de Rijksvoorlichtingsdienst gekregen. Dat de koningin, dat er altijd goed wordt gekeken naar met wie de koningin praat in de GGZ. Maar voor de rest niks meer gehoord. Tot afgelopen weekend. Toen lag er opeens een brief van Paleis Noordeinde op de mat van de persoonlijke adviseur van onze koningin. En ik was wel echt onder de indruk dat zij via haar persoonlijke adviseur een reactie heeft gegeven. En een reactie van de persoonlijke adviseur waarin stond dat de boodschap goed was aangekomen. Ook zo van dat, en dat de koningin zich ook wel echt wilde inzetten en echt iets met de punten wilde doen die wij in de brief en in de artikelen hebben aangegeven. En dat voelde echt wel als een enorme erkenning van hoe het er in de GGZ aan toe gaat. En ik was ook echt, het was zo bijzonder om die brief te krijgen. Het was echt zo mooi. Dus ik ben benieuwd wat hier verder nog op gaat volgen. Of we daar nog iets over horen. Bijvoorbeeld op het moment dat de koningin weer op werkbezoek gaat binnen de GGZ. Of we dan nog iets horen. Misschien horen we niks meer, was het dit. En misschien komt er nog een vervolg. Dus wie weet, alleen al het feit dat er zo'n reactie komt. Dat is natuurlijk al heel erg fijn. En Paul en ik willen ons ook echt inzetten middels artikelen voor een betere GGZ-zorg. En het was het najaar vorig jaar toen ik op LinkedIn allerlei artikelen van Paul voorbij zag komen over de GGZ-zorg. Paul is een ervaren journalist met een groot hart voor de zorg, met in het bijzonder de GGZ-zorg. Hij weet ook heel veel over de GGZ, heeft ook boeken geschreven over de GGZ. En zet zich ook in het bijzonder in voor de GGZ-zorg. Excuses. En ik reageerde, ik zag een artikel van hem met de titel "Waar zijn de miljoenen in de GGZ naartoe?" En dus ik heb gereageerd van, zo'n beetje lachend, zo van, ik weet niet waar de miljoenen in de GGZ naartoe zijn. Ik kan je in elk geval wel vertellen waar ze niet naartoe zijn. Misschien heb je daar al iets aan. Dus zo zijn we in contact met elkaar gekomen ook. Ik heb hem een berichtje gestuurd via LinkedIn. Van, goh, ik zie dat je allemaal artikelen over de GGZ schrijft. Ik werk in de GGZ. Ik zie in de dagelijkse praktijk de problemen die er in de GGZ ontstaan. En ik maak me wel ook zorgen over de problemen in de toekomst. En zo hebben we contact gelegd. En zo hebben we besloten om een aantal artikelen uit te geven. Die zijn via LinkedIn verstuurd, via social media verstuurd, over de situatie in de GGZ. En nu hebben we besloten om samen een aantal artikelen te schrijven over hoe dan wel. En voor de artikelen hoe dan wel, zijn we ook op zoek naar zorgprofessionals die in de GGZ werken, die hierover willen meedenken. We hebben ook een aantal vragen op papier gezet die we dan graag beantwoord zouden willen hebben over hoe zorgprofessionals denken dat de GGZ beter kan. Maar niet alleen de zorgprofessionals, we willen ook aan zorgvragers, mensen die in behandeling zijn of in behandeling zijn geweest bij de GGZ, dat zij ook meewerken. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als zij ook willen aangeven wat er verbeterd zou kunnen worden in de GGZ. Middels die 5 vragen die we hebben gemaakt. Dus bij deze doe ik ook een oproep voor iedereen die in de GGZ werkt of die in de GGZ zorg krijgt of ooit heeft gekregen. En je vindt dat er wel het een en ander verbeterd kan worden aan de GGZ-zorg. Stuur me een berichtje via een DM via Instagram of een berichtje via Facebook of LinkedIn. Of een mailtje naar info@wereldpaden.nl. Geef daarin aan dat je graag wil meewerken aan ons project over het verbeteren van de GGZ. Dan krijg je van mij die 5 vragen. En dan, en dan kunnen wij dat weer gaan verwerken, zodat we straks een heel uitgebreide visie krijgen van mensen, zowel die in de GGZ werken als die in de GGZ zorg krijgen, over wat er anders beter kan in de GGZ zorg. Het zou echt fantastisch zijn. Dus bij deze doe ik de oproep om mee te werken. En ja, goed, dit zijn wij samen aan het doen. En ik vind het ook wel, voor mij voelt het ook wel een missie om te zorgen dat de GGZ-zorg beter wordt. Want er zijn nogal wat haken en ogen aan de GGZ-zorg. Op de allereerste plaats, de bezuinigingen die jaar op jaar op jaar volgen. En we zijn nu per 1 januari overgegaan naar een nieuw financieringssysteem voor de volwassenzorg, het zorgprestatiemodel. En in feite het doel van het zorgprestatiemodel is het verminderen van de administratieve last voor de zorgverleners en dat het overzichtelijker wordt voor de cliënten in de GGZ. Dat is het transparante doel. Het achter de schermen doel lijkt nu een enorme bezuinigingsslag op de GGZ. Helaas, de zoveelste. En dat in deze tijd. En in deze tijd, in de coronatijd, waar ik, en niet alleen ik, maar de cijfers wijzen dit ook uit, alleen maar de vraag naar GGZ-zorg ziet toenemen. Omdat mensen steeds meer in psychische nood komen. En dan is het wel een hele rare move om dan te gaan bezuinigen in de GGZ-zorg. Dat is toch niet te rijmen. Dus op dat gebied zijn er misschien wel al wat verbeterpunten. Maar ik denk ook dat er inhoudelijk gezien ook wel heel wat verbeterpunten zijn. Want ik hoor wel eens van mensen die in de GGZ zorg hebben gekregen, dat ze zich niet echt gehoord hebben gevoeld. Of dat er allerlei diagnoses zijn gesteld. Of dat ze enkel een behandeling vanuit het protocol hebben gekregen. En begrijp me niet verkeerd. Er is niks mis met diagnoses. Er is niks mis met protocollen. Zolang deze zaken in perspectief worden gezien en als middel worden gezien, ondersteunend aan de zorg. Maar ik heb helaas het gevoel dat dit vaak als doel wordt gezien. Dat er veel te veel nadruk wordt gelegd op een diagnose die gesteld wordt. En schrik niet, maar er is ooit uit onderzoek gebleken dat 50% van de diagnoses in de GGZ misdiagnoses zijn. Dus als je in zorg komt bij de GGZ en je krijgt een diagnose, realiseer je altijd dat je 50% kans hebt, statistisch gezien, dat die diagnose ook klopt. Dus het is maar net voor wat het je waard is dan. Ik vraag ook altijd aan mensen die hier komen voor de eerste keer en zijn eerder in zorg geweest, vertel me dan welke diagnoses er in het verleden gesteld zijn. Vraag ook altijd, wat is het jou waard? Herken je erin? Ben je er blij mee? Ben je er niet blij mee? Vooral hè, als je er zelf iets aan hebt, ga ermee aan de slag. En als je er niks mee hebt, realiseer je 50% van de diagnoses in de GGZ kloppen niet. Maar ik denk dat er vaak al veel te veel lading wordt gehangen aan die diagnose. Want de diagnose bepaalt in de grote GGZ welk zorgprogramma dat je terechtkomt. Het is ook bij welke behandelaar, want meestal werken veel behandelaren in een bepaald zorgprogramma. En vervolgens welke protocolaire behandeling dat je krijgt. Dat is vaak gekoppeld aan de diagnose. En als je dan bedenkt dat 50% van die diagnoses niet klopt, wat klopt dan verder nog van het systeem van de zorgprogramma's en de protocolaire behandelingen voor die diagnoses? Dat is een interessante vraag. Hè? Dus ik denk eerlijk gezegd dat er veel te veel waarde wordt gehecht als, aan die diagnose. Diagnose als doel en niet als middel. Een diagnose kan richting geven. Er zijn ook, en dan komt de vraag, wat is een diagnose? Voor mij is een diagnose een beschrijving van de klachten die iemand heeft. En daarin onderliggend hoe die klachten zijn ontstaan. Dat noemen we in vaktermen een beschrijvende diagnose. Voor mij is dat de echte diagnose, want die geeft richting aan de behandeling. Want vaak wil je de onderliggende oorzaken aanpakken, want van daaruit worden de klachten gevoed. Dus voor mij heeft de beschrijvende diagnose de waarde en geeft ook de richting, de rode draad in de therapie. Maar meestal wordt met de diagnose de DSM-5-classificatie bedoeld. En de DSM is een boekje waarin alle psychiatrische stoornissen staan. Maar de DSM verklaart verder helemaal niks. Het is eigenlijk ook foutief om te zeggen dat dit een diagnose is. Het is een DSM-classificatie. Een classificatie betekent, je gaat de klachten van iemand bij elkaar optellen. En als die boven een bepaald aantal komt, dan spreken we over die classificatie. Bijvoorbeeld de classificatie depressieve stoornis. Het zijn een aantal kenmerken die iemand als klacht moet aangeven. Wil je volgens de criteria van de DSM-5 voldoen aan de classificatie depressieve stoornis. Dat is wat het DSM doet. Vervolgens, het is een klassificatiesysteem, verklaart het helemaal niks. Als ik het aantal klachten bij elkaar optel, die komt boven een bepaalde streep uit en ik stel die DSM-klassificatie, verklaart het helemaal niks. Als je gaat kijken naar die depressieve stoornis, als iemand een aantal klachten aangeeft, en die komt boven een bepaalde grens, ik weet het even niet uit mijn hoofd. Dan stel je de klassificatie depressieve stoornis. Dat zegt vervolgens helemaal niks over hoe iemand aan die depressieve klachten komt. En dat is net zo interessant in therapie, want daar wil je aan gaan werken. Is iemand bijvoorbeeld aan depressieve klachten gekomen door een veel te lange tijd onder druk staan op het werk? Of iemand aan depressieve klachten gekomen door een relatiebreuk? Of is iemand aan depressieve klachten gekomen omdat iemand zo slecht slaapt? Noem maar op, hè. Ik kan 100 oorzaken bedenken waarom dat iemand aan een depressieve beeld, aan depressieve klachten is gekomen. Dus dat zegt toch helemaal niks dan, als ik dan alleen maar kijk naar die DSM-5-classificatie, die verder niks verklaart. En waarom vervolgens dan de hele behandeling wordt op gebaseerd. Op een niets verklarende klassificatie. Geen diagnose. Dus dat is al interessant, hè? Hoe dat werkt in de GGZ. En dan komen we bij de behandeling. De protocolaire behandeling. En er is niks, begrijp me niet verkeerd, hè? Ook daar is niks mis mee. Als middel, niet als doel. Ik zie het veel liever protocolaire behandelingen, ik zie het veel meer als behandelmethodieken waarvan je mag verwachten dat iedere psycholoog op de hoogte is van de meest gangbare behandelmethodieken, maar die wel weet in te zetten op het moment dat het nodig is. En niet maar klakkeloos volgt, omdat het uit de diagnose eigenlijk DSM klassificatie komt dat iemand die behandeling, dat protocol zou moeten krijgen. Nou, dus er zijn nogal wat haken en ogen in de GGZ. En ik denk eerlijk gezegd dat de GGZ nog wel wat verbetering kan gebruiken. En ik wil me daar dan ook heel graag voor inzetten. sowieso voor de zorg die ik zelf bied aan de mensen die met mij in therapie komen. Aan de zorgprofessionals met wie ik werk. Maar het ook naar buiten toe brengen, zodat in de hoop dat er dat dit ook opgepikt wordt door de politiek. Zodat er ook daadwerkelijk echt iets kan veranderen in de GGZ-zorg. Want ik denk, uiteindelijk zal de verandering in de GGZ van binnenuit moeten komen. En met van binnenuit bedoel ik door de mensen die in de GGZ werken. En door de mensen die zorg krijgen in de GGZ. Of zorg hebben gekregen in de GGZ. Dus daar wil ik me graag voor inzetten. En dan voelt het ook als een stukje erkenning en als een stukje waardering, dat je dan een brief van de persoonlijk adviseur van de koningin krijgt met de boodschap dat ons verhaal goed is aangekomen en dat onze koningin het ook heel serieus neemt. Dat voelt dan als een enorme erkenning en als een enorme waardering. En een stapje weer dichterbij bij een betere GGZ-zorg. Dus ja, ben ik happy? Ja, ik ben happy. Is er nog een lange weg te gaan? Oh, absoluut, er is nog een enorm lange weg te gaan. En, maar we gaan ermee aan de slag. Voor vandaag wou ik het hierbij laten. Ik bedank je heel erg voor het luisteren. En ik doe nogmaals de oproep. We zijn op zoek naar verbeterpunten in de GGZ. Van zowel zorgprofessionals als mensen die zorg krijgen in de GGZ. Of zorg hebben gekregen in de GGZ. Als je graag wil meewerken hieraan, stuur me een DM, berichtje via Facebook of LinkedIn of een mailtje naar info@wereldpaden.nl. Dan krijg je van mij 5 vragen die ik je ga vragen om die te beantwoorden. Ik zou het echt super vinden, mocht je zorgprofessional zijn of mocht je zorgvrager zijn in de GGZ, als je hier aan mee wilt doen. Dank je wel alvast, dank je wel ook voor het luisteren. En ik spreek je morgen weer. En morgen is het woensdag. Oh nee, ik vergis me helemaal. Jawel, morgen is het woensdag. Want deze podcast gaat nu zometeen online. Dus morgen is het woensdag. En dan volgt er weer een mooie meditatie. Fijne dag. En tot morgen. Groetjes. Doei doei. Thank you.